Voorgelezen wordt het derde gedeelte van de briefwisseling tussen William Huntington en Elizabeth Morton. Ik zal nu overgaan u uit Gods woord aan te tonen wat gij over uw ziel gehaald hebt, door een proseliet van die ware kerk te worden. Ten eerste, Juda was in de dagen van Christus een provincie van het Romeinse Rijk, het welk de Joden erkenden toen ze zeiden, wij hebben geen koning dan de keizer. Jozef en Maria gingen deze keizer schatting brengen toen Christus geboren werd. Door een Romeinse stadhouder werd de zaligmaker veroordeeld en onder keizer Tiberius werd hij gekruist. De Joden behoorden tot het Romeinse keizerrijk toen Christus tot hen zeide dat op hen zou komen al het rechtvaardige bloed dat vergoten is op de aarde van het bloed des rechtvaardigen Abels af tot op het bloed van Zacharias. Matteüs 23. Dat bloed is nu op de antichrist en de hoer van Babylon overgegaan. En al het onschuldige bloed dat ooit op de aarde vergoten wordt, zal ten laatste in dezelfde gevonden worden. En in dezelfde is gevonden het bloed van de profeten en de heiligen en al degenen die gedood zijn op de aarde. Openbaring 18. En in Openbaring 13 staat de paus opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. En dit doet hij als hij de maagd Maria de moeder Gods noemt. Moeder Gods, gebied uw zoon. Hij lastert zijn tabernakel door de heiligen als ketters te vloeken en de Bijbel, de schriftuur, te vernietigen. Jezus zegt, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? Zij, die het woord Gods houden en dat doen, niet die het verbranden, dezelfde is mijn broeder en zuster en moeder. U zegt, er is maar één heilige katholieke kerk. De gemeente van de levende God is een pilaar en een vastigheid van de waarheid, staat er in 1 Timotheüs 3, in wier harten Gods waarheid ingeschreven is en door wier leven en openbare getuigenis ze in de wereld bewaard wordt tegen de leringen van de duivel. Wat dan de heilige katholieke kerk betreft, van zulk een kerk lees ik niets in de Bijbel, en ook u niet. Het is een naam waarmee de discipelen van Christus niets te maken hebben. De genade van het geloof, het woord van het geloof en Christus, het voorwerp van het geloof, moeten allen in de mensen hart zijn, zal die immer zalig worden. Het woord katholiek is in het algemene gebedenboek gezet, maar wat hebben Gods heiligen hiermee van doen? God zegt nooit tegen mij, hem met de een of de andere geloofsbelijdenis, nog met enig formulier door mensen opgesteld te naderen. Maar een ieder mens moet zijn eigen plagen en zijn eigen smart erkennen. En door de geest bidden, zal hij bij God vermogen. De heilige katholieke kerk waar u voor strijdt, is nationaal, het welk Gods kerk niet is, nog ooit was, want ofschoon geheel Israël Gods volk genaamd wordt, zo worden de beloftenissen nochtans alleen aan het overblijfsel van zijn erfenis toegepast. De hele wereld kan zo uw wil tot uw kerk behoren. Christus koninkrijk is niet van deze wereld. Hij neemt hen eruit evenals de uitverkoren Joden. Eén uit de stad en twee uit de geslacht. Van de hele wereld wordt gezegd dat ze zich achter het beest verwonderden, maar niet Gods uitverkorenen, want zij zijn niet daarvan, maar ze zijn uit haar uitverkoren, gelijk geschreven is. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, en ik bid niet voor de wereld, en voor degene die gij mij gegeven hebt. Uw katholieke kerk bestaat echter uit gehele volken, dieven, rovers, moordenaars, vervolgers, haters van God, hoereerders, sodomieten, bespotters van God, verbranders van de Bijbel en makers van afgoden. Deze allen zijn leden van de katholieke kerk. Ai lief, wat werd van Gods kerk van voor 4000 jaar geleden, eer de draak de paus zijn kracht en zijn troon en grote macht gaf? Openbaring 13. Is het beschuldigen van Gods woord van dwalingen een teken van een heilige kerk? Terwijl Christus zegt dat zijn woord recht is voor degene die verstandig is en dat het nooit zal teniet gedaan worden, nog voorbij gaan zal. Is het uitlaten van het tweede gebod en veel andere gedeelten van de schrift, terwijl men er zijn eigen fabels voor in de plaats stelt, een teken van de ware kerk? Terwijl God en ieder die dit doet met al de plagen die in dat boek geschreven zijn, bedreigt, en die ervan afdoet, zal God zijn deel afdoen uit het boek des levens. Indien dan degene die er één woord bij doet, of er één woord afdoet, door God bedreigd wordt, welke verdoemenis zal hun dan waardig gerekend worden die het geheel verbranden? Werd niet de koning van Juda, zijn dienstknechten en heel Israël in gevangenschap gevoerd, omdat zij Jeremia's rol verbrand hadden? Zijn deze niet de lieden die de sleutel van de kennis wegnemen, die zelf niet ingaan en die anderen verhinderen? Is dit niet het eeuwige leven om God te kennen en Jezus Christus dien Hij gezonden heeft? En kunnen wij Hem buiten de Bijbel kennen? Komt het geloof niet door het gehoor en het gehoor door het woord Gods? Is het verbranden van de heiligen en het ophangen van hen, hen met paarden van een te scheuren, hen door wilde beesten te laten verslinden, hen door buskruid in de lucht te doen vliegen en hen in de band te doen, enig waar kenmerk van de kerk van Christus? Is een bloedige inquisitie, een radbraak op het wiel, een vervolgen te vuur en te zwaard, een afpersen van bekentenissen die geen verstand bevatten kan en die zij zelf nimmer verklaren kunnen? Ik zeg, zijn dat niet wapenen waarvan Christus zijn discipelen voorzag om zielen tot het geloof van het evangelie te bekeren? Indien het ganse woord van God verklaart dat er maar één middelaar, één voorspraak, één voorbidder is, en God, Koran, Datan en Abiram leven ter helle zond met hun gehele gezelschap, omdat zij middelaars wensten te vermenigvuldigen. En indien God Aaron bestrafte en Mirjam met melaatsheid sloeg, omdat zij zich tegen de enige middelaar verzette, wat zullen wij dan van deze zeggen, die heiligen van Gods maaksel en heiligen van hun eigen heilig verklaring, engelen, mannen en vrouwen tot voorbidders, middelaars en voorspraken gemaakt hebben? God heeft zijn Zoon Jezus Christus gezalfd over Sion, de berg zijner heiligheid. Maar wie heeft alle deze gezalfd? Als Christus in Johannes 6 zegt, tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Dan betekent dit dan dat de Zoon van God in een ouwel veranderd moet worden? En wanneer Christus in Johannes 6 zegt, de geest is het die levend maakt, het vlees dat heeft geen nut, de woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven, dan bedoelt de zaligmaker dan dat het prevelen van een paar woorden door een blinde priester de ouwel zou veranderen in hetgeen Christus geest en leven noemt? De geest is het die levend maakt, de woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Zal een priester een ouwel in onsterfelijkheid en eeuwig leven omgoochelen? indien de uitdrukkingen van Christus van zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken geest en leven zijn, bedoelt hij dan dat zulk een gemene zelfstandigheid in de Godheid veranderd zou worden? Als het vlees en het bloed van de zaligmaker dienden om het lichaam te onderhouden in plaats van de geest en de conscientie, dan zou een lichaam aldus gevoed nimmer sterven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Johannes 6. Maar door het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed worden vergeving, vrede en het eeuwige leven betekend, welke door zijn dood verworven en door zijn geest aan de zielen toegepast worden. Dit is de spijze die gij nu nodig hebt, en de ziel die aldus gezegend en gevoed is, zal nimmer de tweede dood sterven. En ook zal tussen God en zulk een gelukkige ziel nooit een volkomen scheiding plaats hebben. Zijn zulke reliquieën als de staart van een ezel, de splinter van een kruis, de melk van een vrouw, een stuk van een stok op het hart gedragen, de beenderen van dode heiligen en de streken van levenden. Ik zeg, zijn dit de versierselen van Christus' kerk? Gebiedt God ons niet om de levenden niet onder de doden te zoeken? Wierp Christus het legioen duivels niet uit, die krankzinnige gadarener, opdat hij niet meer tussen die graven zou dwalen? En deed hij het ooit, eer de duivel in hem was? Bestraften de engelen de godvruchtige vrouwen niet, toen zij in de zaligmakers graf keken, hun mededelende dat hij opgestaan was, opdat ze mochten worden wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden en hun hoop niet in een graf stellen? Kan de uitvinding van een vage vuur of een denkbeeldige hel als een bedreiging gebruikt om zielen van de waarheid af te drijven en als een middel om de beurzen van de overledenen te beroven, opdat men de verdoemden uit de gevangenis zou kunnen bevrijden, enig gedeelte van Christus' evangelie zijn? En is het verkopen van 4 of 5 soorten van bullen, het vergeven van zonden voor zulke vergankelijke zaken als zilver en goud, het vertellen aan zondaars dat zij in hun leven meer werken doen dan hun plicht eist, en hen dan nog naar de hel te zenden en hen er daarna voor een weinig contante munt weer uit te halen, is dat een gedeelte van het geloof van de heilige overgeleverd? De zaligmaker weigerde in zijn leven de hele wereld met haar heerlijkheid toen de Satan ze hem aanbood. Maar wij horen van de paus hier niets van, want hij verkoopt de hemel, de aarde en de hel voor geld. Hij heeft duizenden verdiend door heiligverklaringen en door, gelijk hij voorgeeft, de zielen in de hemel te brengen. Duizenden heeft hij gewonnen door het toelaten van bordelen en het verkopen van aflaten op aarde en miljoenen door de zielen uit de hel te halen. Is dit het gebruiken van een evangelietalent? Zijn dit de vruchten daar de Heere naar zoeken zal als hij komt om met zijn dienstknechten af te rekenen, om te weten wat elk met handelen gewonnen heeft? Indien hij de opvolger van Petrus is, waarom zegt hij dan niet tot iedere verkoper van bullen, evenals zijn voorganger tot Simon de tovenaar zei, toen hij de Heilige Geest voor geld wilde kopen: uw geld zij met u te verderven, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Indien hij een gans bittere gal en samenknoping van ongerechtigheid was door zijn aanbieding om te kopen, zo kan hij die aanbied om te verkopen niet beter zijn. Indien er zulke orden van mensen als pausen, Christus stedenhouder, Petrus zijn opvolger, zijn heiligheid, onze Heere God de paus, kardinaals, rectors, vicarissen, priesters, Jezuïten, monniken, biechtvaders en broeders zijn, dan zou ik graag vernemen waar deze plaatsverkleders in de schrift genoemd zijn, alsmede de beschrijving van hun ambt en hun gezag. Als dat niet gevonden kan worden, dan vraag ik, wie gaf hun dan wel deze waardigheid? Als er in Gods woord enig gebod voor hoofdkerken, nonnenkloosters, abdijen en monnikenkloosters is, waar staat dan dat gebod? En indien er enig gebod is voor zoveel legioenen van nonnen van verschillende orden en kloosters, waar is dat te vinden? God zond zijn dienaars om een openbaar getuigenis af te leggen. Hij zond Henoch om tot de wereld te profeteren en Noach eveneens. Abraham om die zeven volkeren van Kanaan te doorreizen. Jacob naar Mesopotamië, Jozef in Egypte, Lot in Sodom, Jona in Nineveh, David in Gat en de apostelen in de hele wereld. En hij noemt hen een stad op een berg, een kaars op een kandelaar gezet en ze schijnt alle die in het huis zijn om hun licht voor de mensen te laten schijnen, opdat zij hun goede werken mochten zien. En een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. Ze zal van de vrucht haar handen ontvangen. Maar het zijn haar eigen werken die haar in de poorten moeten prijzen en niet in de cellen van een klooster. Men zou zo menen dat het lijden van die huichelaar Franciscus Spira. Even een opmerking, daar is een boekje van. Die kwam tot het geloof en die is later weer teruggekeerd en op een vreselijke wijze overleden. Dus men zou menen dat het lijden van die huichelaar Franciscus Spira na zijn herroeping voldoende geweest zou zijn om de hele wereld van de zonde van het pausdom te overtuigen. Behalve het onfeilbare beeld dat God er in zijn woord van geeft. Maar helaas, de God van deze wereld heeft hun ogen verblind. Daarom heeft God hun een kracht van dwaling gezonden dat zij de leugen zouden geloven. Ik zal nu overgaan om de teksten die u aanhaalt hebt te beschouwen. Mijn oogmerk is echter niet om u tot mijn leerstellingen over te halen, want al had u ze allen in uw hoofd en voor in uw mond, dan zou dat toch slechts maar een ten onderhouden van de waarheid in ongerechtigheid zijn, tenzij God u in het hof van uw eigen consciëntie rechtvaardigt. En dit kan slechts geschieden door de toerekening van de gerechtigheid van de middelaar. En deed hij dat, dan zou u inderdaad een gezond gelovige zijn, want hij die gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf. Indien wij het getuigenis van mensen aannemen, het getuigenis Gods is meerder. U zegt dat u in de offerhanden van de mis gelooft. Dan zeg ik dat God u overgegeven heeft om de leugen te geloven. 2 Thessalonisch 2. Wie een lam offert, breekt een hond een hals. Jesaja 66. En degene die een ouwel offert, is niets beter. Uw geloof is in wijsheid van mensen, maar niet in de kracht Gods. 1 Korinther 2. Ook staat er in het ganse woord Gods geen enkele tekst waar u zulke een ongerijmdheid op zou kunnen bouwen. Als hij zegt, dit is mijn lichaam, dan bedoelt hij dit niet figuurlijk, zegt gij. Maar ik zeg dat hij het in een figuurlijke en een geestelijke zin bedoelt, want een zaak sprak hij en een andere bedoelde hij. De uitgesproken zaken waren vlees en bloed. De bedoelde zaken waren geest en leven. Zo ook als hij zegt, ik kom als een dief. Dan wil dit dan zeggen dat hij een inbreker is? Als hij zegt, ik ben een leeuw, wil dat dan zeggen dat hij een beest is? En als hij een lam genoemd wordt, is hij dan in schapenvlees veranderd? Of als hij zegt, ik ben de morgenster, sluit dat dan in dat hij een planeet is? Ook als hij zegt, ik ben het brood des levens, betekent dat dan dat hij in een brood of in een uil veranderd is? U neemt zijn woorden in de lage vleeselijke zin, daarom oogst gij er geen geestelijk leven of vertroosting van, hetwelk de som en inhoud van de Bijbel is. Onderzoek de schriften, want u meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. Hij zelf zegt tot u, het vlees is niet nut, de woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Wanneer hij een lam genaamd wordt, dan worden daardoor zijn onschuld, zachtmoedigheid en geduldige lijden aangeduid. Noemt hij zichzelf een leeuw, dan stelt dit zijn kracht en vreselijke majesteit voor. En als hij zich een ster noemt, dan worden zijn heerlijke stralen betekend. En als hij zichzelf het brood Gods noemt, dan worden geestelijk en eeuwig leven bedoeld. Is het volgens uw verklaring de waarheid dan, had Judas Christus in zich en zelfs toen de Satan in hem voer? Niet tegenstaande de bete ging hij echter naar de hel, zoals anderen, niet tegenstaande de ouwel, naar het vage vuur gegaan zijn. Als Christus zegt, ik zal mijn vlees geven voor het leven van de wereld, dan bedoelt hij dat hij zichzelf tot een offerander zal geven om de beledigde gerechtigheid te stillen. En als een schede voor zijn vlammende zwaard, opdat de zondaars vrede verkondigt en hun het leven door de Heilige Geest meegedeeld mogen worden. De Geest is het die levend maakt. De belofte Gods is het eeuwige leven. Dit leven is in de Zoon. Hij die de Zoon in zijn hart heeft. En niet in zijn ingewanden, die heeft het leven. Maar die de Zoon van God ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren Gods blijft op hem. Die gelooft komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Nu, juffrouw. Als de offerande van de mis werkelijk hetgeen is dat de zaligmaker bedoelt, en als uw geloof erin is, het geloof van Gods uitverkoren is, welk leven en welke vrede hebt u dan ontvangen? U bekent dat u naar de mis geweest bent. Hoe komt het dan dat u tot een twijfelend leven leidt? Dat u nog een twijfelend leven leidt? Schuld drukt u ten neer en u zijt geketend onder de vrezen van de dood en de toren van God. En een vreemdeling van de vrede en vervreemd van goddelijk leven. Daadzaken, mejuffrouw, zijn meedogenloos. Het is klaar dat het geloof, het welk gij ontvangen hebt, en de mis in welk u gelooft, niet met Gods goedkeuring of getuigenis vergezeld geweest zijn. Nadat u geloofd hebt, zegt Paulus tot zijn discipelen, bent u verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Maar dit is met u niet het geval. God heeft op uw geloof geen zegel gezet, want u hebt Christus beeld niet ontvangen, dat in gerechtigheid en ware heiligheid bestaat. Integendeel wordt gij terneergedrukt door de verschrikkingen van een misdadiger, de prikkel van de schuld en de vrezen des doods, welke God een verachtelijk beeld noemt. De leer van Gods verkiezing is een waarheid door elke schrijver in de Heilige Schrift bevestigd. Al de engelen in de hemel waren uitverkoren. Christus is een uitverkorene en een dierbare steen. Al de zielen die in de hemel zijn, zijn geroepen, uitverkoren en gelovig. Openbaring 17. In Matthäus 34, zijn engelen zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. En zo iemand niet gevonden werd, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Openbaring 20. Dit zijn de besluiten van de soevereine majesteit van de hemel, en zolang u hier tegen strijdt, bent u een opstandeling? Uw onderdanigheid moet hierin bestaan, dat u aan de soevereine wil van uw schepper onderwerpt. En ook zult u nimmer met hem verzoend of bevredigd worden, noch rust voor uw ziel vinden, tenzij uw wil aan de zijnen onderworpen wordt. In zijn grootste zielsangsten onderwierp de zaligmaker zich aan zijn vaders wil, en in zijn korte gebed leert hij hetzelfde te doen. Indien hij evenals Paulus uw roeping en verkiezing vastgemaakt had, dan zou u met hem ondervonden hebben dat deze leer een vast fundament in tijden van benauwdheid is. Evenwel, het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: de Heere kent degene die de zijnen zijn. Indien dit fundament weggenomen kon worden, wat zou de rechtvaardige dan doen? Deze leren ze grote troost voor de oprechte onderdaan. Verheug u dan dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Maar voor opstandelingen is dat een struikelblok, want het zal geschieden, zegt God, dat het geruchte verstaan enkel beroering wezen zal. Het goede en het kwade worden voor ons gesteld, zegt u, en wij hebben zekerlijk een wil en macht om te kiezen of te verwerpen. Indien u het verwerpt, dan is het uw verderf uit u, o Israël. In waarheid, maar indien u het goede kiest, dan is uw zaligheid geheel uit God, o vrouw. Want u hebt hem niet uitverkoren, maar hij heeft u uitverkoren, Johannes 15. Het is klaar dat gij tot hiertoe uw vrije wil gevolgd hebt. En even klaar is het dat u dat goede deel niet verkoren hebt, dat nimmer van u genomen zal worden. De zaligheid moet of uit die soevereine wil van God, of uit de vrije wil van mensen voortvloeien. God zegt dat ze door zijn soevereine wil is. Ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontfermen, en ik zal barmhartig zijn, die ik barmhartig ben. Paulus zegt, zo is het dan niet degene die wil, noch degene die loopt, maar des ontfermende Gods. Salomo zegt, de loop is niet van snelle, noch de strijd van helden, noch ook de spijzen van wijzen, noch ook de rijkdom van verstandigen, noch ook de gunst van welwillenden. En Johannes zegt, dat onze nieuwe geboorte niet uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, noch uit het bloed, maar uit God is. En Christus zegt, vele eerste zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste, want vele zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. God werkt alle dingen naar de raad zijns willens. God heeft zijn heiligende verborgenheid zijns willens bekendgemaakt. Na zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, en dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En dit is de wil van mijn hemelse Vader, dat alles wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niets verliest, maar het zelf opwekt ten uiterste dagen. Alzo is de wil niet van uw Vader die in de hemel is, dat een van deze kleine verloren gaat. Hier zie ik geen plaats voor die vrije wil en kracht waarvoor u strijdt en welke u meent te bezitten. Het is mij zeer duidelijk dat u een ongelukkige keuze gedaan hebt en u voelt er de vreselijke gevolgen van, en niet tegenstaande al uw kracht bent u nog steeds onder die heerschappij van de zonde en de Satan en zonder de geringste hoop in deze wereld. Het past een schuldig, bij zichzelf veroordeeld misdadiger, die onder dat vonnis van de dood ligt, niet om te strijden voor eigen soevereiniteit. Werk uw zelfzaligheid uit met vrezen en beven, zegt u. Waarom liet u er het verband eruit? Waarom wilt u de soevereiniteit en kracht van God in zijn werken verduisteren, en waarom hebt u een oogmerk van uzelf te vergoden? Niemand is goed dan één, namelijk God. Nooit werd er enig goed werk op de aarde verricht dan door God. Hij schept de vrucht van lippen, bereidt het hart en werkt in ons beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. En waarom werd dat weggelaten? Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld om te onttrekken van de prijs en wel dat gedeelte dat God het meeste verheerlijkt? Het is God die in u werkt, beiden het willen en het werken. Heere, u zult ons vrede bestellen, want u hebt ons ook al onze zaken uitgericht. Maar u, gij broedt basiliscus eieren uit en weef spinnenwebben, maar God zegt dat uw webben niet deugen tot klederen en gij uzelf niet zult kunnen dekken met uw werken. Zeker, Christus stierf voor ons allen, zegt u, en niet voor een zeker getal. Was hij niet een rantsoen voor allen? Het hele menselijke geslacht wordt niet bedoeld. Enigen zijn reeds in de hel, en in de grote dag zullen er meer bokken dan schapen zijn. De poorten van verderf ontvangen meer dan de poorten van het leven. Eng is de weg die ten leven leidt, en weinigen zijn er die dezelfde vinden. Door het woord allen worden slechts de leden bedoeld, en niet alle mensen van de wereld. U dwaalt, niet wetende de schriften, noch de kracht Gods. U moogt het voor het mensdom opnemen, zolang als dat u wilt, door dit zeg ik, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet beërven kunnen, noch de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Stierf hij niet als een rantsoen voor allen, zegt u? Uitverkoren leden worden door dat woord allen bedoeld. Er is een geslacht dat rein in zijn ogen is, en ik las nooit dat hij voor deze stierf. Er is een geslacht van adders. Voor hen stierf hij niet. Ik denk dat het moet staan onrein in zijn ogen is. Er is een geslacht dat onrein in zijn ogen is en ik las nooit dat hij voor deze stierf. En er is een geslacht van adders. Voor hen stierf hij niet. Duizenden zijn er rechtvaardig in hun eigen ogen. Hij kwam niet om te roepen rechtvaardigen. Er is een wereld van bokken, ook voor deze stierf hij niet. Hij stelde zijn leven voor zijn schapen, maar tot de slangen zegt hij, gij zijt niet van mijn schapen. Zijn eigen uitverkorenen noemt hij schapen, eer zij door genade geroepen zijn. Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn, deze moet ik ook toebrengen. Ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. U zult mij zoeken en u zult mij niet vinden. Indien u voor dat woord allen de hele wereld neemt, dan maakt u dat de ene helft van de Bijbel de andere helft tegenspreekt. En ai lief, wat zal er van de ketters dan worden, die vervloekt en verbrand zijn, als Christus zich tot een rantsoen voor allen gaf? De vloek van de verbanning is dan niet van kracht, want indien algemene verlossing een waarheid van de Bijbel is, dan zullen die arme ketters in de hemel zijn, in spijt van al de vervloekingen en verbanningen tegen hen gebruikt. En ofschoon uw kerk een rantsoen voor alle mensen stelt, zo zendt u toch de beste van hen naar het vage vuur. Maar deze, daar Christus zich tot een rantsoen voor gaf, die zullen daar nimmer komen, want God zegt, verlost hem, dat hij in het verderf niet neerdaalt. Ik heb verzoening gevonden. Job 33. Arme ziel, u zijt inderdaad vreselijk verstrikt. Dit is ontegenzeggelijk het tasten in de duisternis. Dit is inderdaad stoten aan de schemerende bergen. Jeremia 13. Er is geen recht in uw gangen zoals Jesaja spreekt. Haar paden maken zij verkeerd voor haarzelf en al wie erop gaat, die kent de vrede niet. Maar u gaat verder en ik achter u. Wat de biecht betreft, zegt u, het is duidelijk dat Christus op aarde een macht aan zijn discipelen nagelaten heeft om de zonde van de boetvaardigen te vergeven, want er staat, zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden zij vergeven, en zo gij iemand zonden houdt, die worden ze gehouden. Hoe konden ze nu vergeven of doen houden dan door de kennis ervan? En hoe konden zij tot de kennis ervan komen dan door de biecht? Want wie kan het hart van een zondaar doorgronden? Inderdaad een gezonde logica. Zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? De gehele strekking van uw brief is om God van zijn macht en heerlijkheid te beroven en aan het werktuig toe te schrijven, wat God nimmer aan een ander zal geven. Heb acht op uzelf, hoe gij deze zaak behandelt, want God zegt, die mij eren, zal ik eren, maar die mij versmaden, zullen licht geacht worden. Toen Christus zijn dienstknechten uitzond, gaf hij hun de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Deze sleutelen waren zijn geest en zijn woord, de sleutel der kennis genaamd. Van deze sleutel van het huis Davids wordt gezegd dat ze op Christus gelegd zal worden. Vergeleken met Openbaring 3, het welk Jesaja noemt een leggen van de woorden Gods in de mond van de zaligmaker en het geven van zijn geest in hem, welk woord en geest, sleutels genaamd, niet van Christus, noch van zijn zaad zou wijken tot in eeuwigheid. Hij zelf verklaart over deze sleutels, want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En wederom, zie, ik zend de belofte mijns vaders, namelijk de Heilige Geest, om u in al de waarheid te leiden en van mij te getuigen. Aldus gaf Christus hun zijn woord en vervulde hen met zijn geest en beloofd om tot het einde van de wereld altijd bij hen te zijn en met al degenen die zijn woord en geest hebben, zal hij ook tot aan het einde van de wereld zijn. Merk nu op dat het door het woord de geest en de tegenwoordigheid van Christus was, dat zij de zonden moesten vergeven of houden. Ontvang de waarheid, en de waarheid zal u vrijmaken. En dit wil zeggen, zij zal u van uw schuld en dienstbaarheid door vergeving bevrijden. Ten tweede, waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Dat is vrijheid van de schuld der zonde en de dienstbaarheid der wet. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. De wegneming van de zonde ligt dus middelijkerwijs in het woord, het welk haar belooft, en daadwerkelijk in de geest, welke ze toepast, beiden komen van de zaligmaker, die het woord tot een zondaars hart zendt, met kracht door de Heilige Geest en met verzekerdheid. Aldus hadden zij deze schat in aarde vaten, opdat de uitnemendheid van de kracht in het vergeven van de zonde en het bekeren van de zondaars zij Godes en niet in ons. Indien deze kracht in een Roomse priester huisvest, dan zijn uw zonden zonder twijfel weggenomen, want u zijt dikwijls genoeg tot de biecht geweest. Maar volgens uw brief hebben God en uw consciëntie uw zonden nog gehouden. Ik twijfel of u te zuinig met dat wijwater geweest bent, of anders hebt u in de biecht enig geheim verzwegen, want Paulus zegt dat degene die de dienst pleegden geen consciëntie meer zouden hebben van de zonde eenmaal gereinigd geweest zijnde. onder de oude wet geschiedt elk jaar weder een gedachtenis van de zonde. En ik denk 2 maal per dag in het klooster, en toch bent u na dit alles nog in de ketenen van schuld gebonden, hetwelk duidelijk bewijst dat deze kracht niet in hen is, ook omdat al uw arbeid tot hiertoe als het stoten van de dwaas in een mortier geweest is, of als het wassen van de moorman. Als de zaligmaker hen aangesteld had, en zij dat geloof bezaten dat des Heeren hand uitgestrekt tot genezing, dan zouden zonder twijfel tekenen en wonderen aan uw ziel geschieden door de naam van het heilige kind Jezus. Niets hiervan is echter gebeurd, en gebeurt het dan, is het nog tijd genoeg om ervoor te strijden. Tegen God en tegen Hem alleen hebben wij gezondigd, en daarom komt God zowel de wraak als genade en vergeving toe. En aan Hem moeten wij belijdenis doen. Maar heb ik mijn naaste verongelukt of beledigd, dan moet ik hem mijn schuld belijden. Heb ik een openbare schande op de gemeente van Christus, daar ik toe behoor, gebracht, dan moet ik, nadat ik openlijk bestraft ben en God mij vernieuwende genade geeft, voor hen mijn belediging in het openbaar belijden, opdat de leden voldaan mogen zijn wat mijn oprechte berouw betreft, en mij weer van harte in gunst aannemen. Toon ik geen berouw, dan moet ik als een zondaar buitengesloten worden. De woorden van Jacobus staan er niet zo als u ze hebt aangehaald, want zijn bedoeling is deze: heb u een goed man beledigd, beleid hem dan uw misslag, en verlies uw aandeel in zijn gebeden niet. Of, als u zwak in het geloof zijt, of als u in het verborgen onder een verzoeking of onder de schuld van enige zware zonde zucht, en om die reden verontrust zijt, zinspeelde dan voor zover de zedigheid het zal toelaten, tegen den een of de andere heilige, die bekwaam is de zwakken te versterken op. Verlicht uw gemoed bij hen, laat u door hem onderwijzen en smeek om zijn gebeden ten uwe gunste. Maar hoofdzakelijk is zijn bedoeling, als u een broeder beledigd hebt, belijd hem dan uw misslag. Neem er zijn eigen woorden voor. Er staat: is iemand onder u in lijden, dat hij bidde. Is iemand goedsmoeds, dat hij psalm zingt. Is iemand krank onder u, dat hij tot hem roept de ouderlingen van de gemeente, welker woord leraars of diaken betekent, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren. Het woord olie, dat betekent hier niet de olie van olijven of olie van walvissen, maar het betekent toegediende geestelijke vertroostingen door vermaning, onderwijs en geestelijk gebed voor hem. Johannes zegt: wij hebben de zalving ontvangen, maar die ons gezalfd heeft is God, zegt Paulus. En in het volgende vers verklaart Jacobus de olie, die een troostelijke verhoring van het gebed is, want staat: en het gebed des geloofs zal de zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten. Zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Belijd elkaar de misdaden en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Op aarde zijn geen rechtvaardige mensen dan die welke begrepen zijn in Christus toegerekende gerechtigheid, welke de papisten ontkennen. Hun gebeden vermogen daarom slechts weinig. en u zijt een levendig getuige van deze waarheid. Het hierboven aangestipte is de biecht welke God bedoelt, om de zielen te bezweren dat zij al de geheimen van hun hart, al de geheimen van hun familie en iedere verkeerde gedachte zullen ontboezemen. Dat is een weg die God nooit bedoelde, nog ook in zijn woord beval. Ik heb nooit verlangd de geheimen van mensen, van hun vrouwen of gezinnen te kennen, want dit is een zich bemoeien met een anders doen en voldoende om iemand van de godsdienst afkerig te maken en tot jaloersheid en verontwaardiging te brengen. Ook kan die priester die het gehele hart van personen en gezinnen zou wensen te kennen, nooit rein in zijn eigen gemoed zijn. Zulke lieden die u laten zweren dat gij alles zult biechten, maken u tot een mijnedige, want ik zeg u, dat de zedigheid u nooit zou veroorloven alles te belijden, tenzij gij een hoeren voorhoofd had. Jeremia 3. En biecht u niet alles, dan bent u een mijnedige door datgene achter te houden wat u met ede beloofd hebt te zullen belijden. En zo drijft men zielen in de zonde, zaait men tweedracht in gezinnen en krijgen zij de zielen onder hun macht om ze aan te klagen. Dit is het enige middel om de overtuigingen tegen te gaan die in de conscientie van een papist mochten verrijzen omtrent de waarheid van die godsdienst, dat elke knop intijds ingedrukt mag worden, iedere tong door de biechtvader gebonden wordt en zowel de conscientie als het eigendom ter beschikking van de priester zal zijn. Hoe, zegt u, kan de priester dan de zonde vergeven zonder dat hij ze weet? En hoe kan hij ze weten dan alleen door de biecht? Kan hij het hart doorgronden? O, vervloekte onwetendheid! Het lijkt wel dat u de Bijbel nimmer gelezen hebt. Een dienaar van Christus is een kaars op een kandelaar geplaatst, opdat alle die in het huis komen dat licht mogen zien. Want al dat openbaar maakt, dat is licht, zegt Paulus, en daar is niets dat in het verborgen gedaan is, dat van dat licht bestraft zijnde niet openbaar wordt. Hij zegt u hoe dit geschiedt. In 1 Korinthe: maar indien zij alle profeteerden en een ongelovige of een ongeleerde inkwam, die wordt van allen overtuigd en hij wordt van allen geoordeeld. En alzo worden de verborgen dingen zijns harten openbaar, en alzo vallend op zijn aangezicht zal hij God aanbidden en verkondigen dat God waarlijk onder u is. Deze tekst geeft getuigenis van de kracht van God in zijn dienaars en de kracht van hun boodschap toont wie hen zond. Maar die van deze kracht vervreemd zijn, hebben geen geloofsbrieven van God. En ook verzegelt zijn zegel hun pogingen niet. Nog zullen ze ook iets op de conscientie van een zondaar vermogen, omdat zij door dat brede zegel van de hemel niet bekrachtigd worden. U bevindt dat God zoveel van uw hart onder mij ontdekt heeft, en meer dan dat u ooit aan een priester biechten kon. En mocht God aan u onder mijn bediening of van een ander vergeving en vrede toepassen, dan zult u evenals Paulus zeggen dat zulk een leraar in uw conscientie openbaar geworden is. Het is het ondervinden van een hartsverandering, en die alleen, welke het onderscheid tussen een ware leraar en een valse kan doen kennen. De dienaars van God, Christus, laten de uitwerking aan hem over en stellen de waarheid in haar ongekunstelde eenvoud voor, terwijl ze zelf getuigenis moet geven. Ook laten zij het aan de hoorders over om te oordelen wie hen zond door de kracht die de woorden vergezelt. Christus onderwierp zichzelf en zijn bediening hieraan. De wijsheid zegt: Hij is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Indien ik niet doe de werken mijns vaders, zo geloof mij niet. En zo gij mij niet gelooft, geloof de werken. Maar welke bewijzen kunt u dan aantonen? Welke werken zijn aan u verricht? Welk getuigenis heb u om u te verstouten om dat pausdom te rechtvaardigen? Niets dan een geopenbaarde vijandschap tegen de waarheid. Valselijk zweren en het bezitten van een verschrikkelijke getuigenis van een schuldige conscientie en de toorn van God. Een schuldige conscientie is een voorsmaak van de hel en de worm die nimmer sterft. U zegt dat onze godsdienst niet voor de tijd van de reformatie beleden werd. De leerstellingen, bevinding en iedere vorm van godsdienst die ik houd, werd door de geest Gods op de uitverkorenen voortgeplant en door hen beoefend sedert Abel, God offerde en Henoch begon te profeteren. Dit slechts uitgezonderd dat de wettische offerhanden opgehouden zijn, omdat Christus de ware offerhande opgeofferd is. Ik daag u uit om mij te weerleggen door dat woord van Christus in enige leerstelling of vorm van godsdienst die ik houd. En verder wil ik het op mij nemen om u te bewijzen dat er geen enkel gedeelte van de paapse godsdienst schriftuurlijk is, noch ook dat een leerstelling welke zij preken of schrijven met de Bijbel in overeenstemming is. Wilt u het voor een leerstelling of een vorm van verering, zo zij die gebruiken, opnemen, dan neem ik op mij u met Gods woord te antwoorden. Christus zegt dat zijn volk vervolgd, gestenigd, gekruisigd, ter dood gebracht en van alle mensen gehaat zal worden om zijns naams wil. Toon mij een man die ooit dat pausdom met zijn bloed verzegelde. Ik daag u uit. Het waren geestelijke aanbidders die immer geleden hebben. En zulke vleeselijke ijveraars als u zijn er immer de verraders en de moordenaars van geweest. Christus heeft beloofd om met zijn gemeente te zijn tot aan het einde van de wereld. Dat vertelt u mij. God zij geloofd. Dit weet ik ook bij ondervinding. En als het niet zo was, dan zou u de kracht mijner bediening niet ondervonden hebben, als nu het geval is. En indien hij met u was, dan zou u de kracht van uw eigen tegenwoordige schuld niet gevoelen, nog ooit rusten, eer dat zij vergiffenis gekregen had voor die verschrikkelijke stap die u gedaan hebt en voor de schandvlek die u op zijn rechtvaardige zaak gebracht hebt, door het verbranden van het getuigenis zijner knechten en het ontvangen van de schoot der onbekende. Hoe klaar zie ik de mening van God in zijn woord betreffende u, namelijk dat de hoer van Babylon alle volkeren dronken gemaakt heeft met de wijn haar roerij. Geen persoon kon in dronkenschap in een gewoon gesprek een grotere onzin uitspreken dan dat u doet over de godsdienst. Zo waarachtig zijn de woorden van Paulus, dat indien iemands oren van de waarheid afgewend zijn, hij zich dan tot fabels begeeft. Van harte zou ik verheugd zijn als ik een middel mocht zijn om uw arme, misleide ziel tot Christus te brengen. Maar ik vrees dat u er reeds te ver voor gegaan zijt. God alleen weet of dat u enig schriftuurlijke grond van bekering kunt vinden of niet. schriftuurlijke grond, zeg ik. Want indien niet daar, dan zal dezelfde ook nergens gevonden worden. Ik heb nog veel meer te zeggen, maar daar ik plotseling geroepen word om Londen voor een maand te verlaten, zo moet ik nu afbreken. Maar indien u verkiest om met mij te corresponderen, en God zou u hiertoe neigen, zo kunt u mij schrijven in het Tabernakelhuis te Bristol, en indien God wil, dan zal ik u beantwoorden. Ik zal mijn brief met mijn gebeden volgen, en hoop dat God beide met zijn zegen zal vergezellen. En hier kunt gij staat op maken, dat indien er in God waarheid is, of in zijn woord, u nooit in de staat waarin u nu zijt, gezaligd kunt worden, noch in de leerstellingen die u beleidt. Vaarwel, overweeg de zaken goed. Onderzoek zowel de Bijbel als uw conscientie en smeek om de onderwijzing van de Heilige Geest. En geloof mij dat ik zowel het goede voor uw ziel wens, als dat ik uw rechtvaardige bestraffer ben en uw dienstwillige dienaar in het evangelie van Christus. William Huntington. Tot zover dit gedeelte, u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u dat elders publiceert.